Welkom bij de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die een baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Kort over mezelf. Mijn naam is Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als recruiter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag spreek ik met Freke. Freke noemt zichzelf een nieuwsgierige ziel. Ze maakte de reis van haar hoofd naar het hart een aantal jaren geleden. Tegenwoordig heeft ze haar eigen bedrijf, Tools to Thrive, waar ze andere mensen begeleidt om de reis van het hoofd naar het hart te maken. In deze podcast spreken we over hoe Freke na haar studie en internship een start-up oprichtte in de corporate wereld. Ze vertelt ons hoe haar leven er toen uitzag en waarmee zij zich identificeerde. Ook spreken we over de onrust die ze destijds ervoer. Freke werd zich steeds meer bewust van het feit dat ze vanuit haar hoofd leefde en niet vanuit haar hart. Dankzij de spiegel die ze voorgehouden kreeg door haar oudste dochter en plantmedicijnen, besloot ze te stoppen met het bedrijf en haar aandeel over te dragen aan haar compagnons. Hoe was die verandering voor haar? Welk inzicht kreeg ze nadat ze stopte? Hoe vond ze haar pad naar wat ze nu doet? Hoe ga je vanuit je hoofd naar je hart? Je hoort het in deze podcast. PS, vind je deze podcast leuk of inspirerend? Geef dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling met een korte motivatie indien mogelijk in jouw favoriete podcast app. Je helpt me er ontzettend mee. Dankjewel. Nu gaan we over naar het gesprek met Freke. Hi Freke.
Hallo.
Hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen, welkom in de podcast. Ik heb jou uitgenodigd eigenlijk omdat ik ooit jouw verhaal hoorde in de podcast van David Pieters. Ja, daar is hij weer, David. Dat doen we wel vaker. En ik was heel erg geraakt toen door het verhaal dat jij op een gegeven moment naar jouw carrière in de corporate wereld en aankomend moeder was en toen voelde van, hey, er gaat iets om. En dat je dat proces toen heel mooi vertelde in zijn podcast. En dat is me heel erg bijgebleven. Toen dacht ik al, hey, wat interessant, ik ga haar eens even volgen. En zodoende heb ik jou op een gegeven moment uitgenodigd voor de podcast. Omdat ik dacht van, nou, daar zit wel een verhaal waar de luisteraars of kijkers echt iets aan kunnen hebben. Omdat het natuurlijk een hele interessante en inspirerende, vind ik, wending is geweest. die jij hebt gemaakt. En ja. Voordat ik alles ga verklappen, wil ik jou eigenlijk gewoon even de kans geven om jezelf te introduceren. Ga je gang?
Ja, nou dankjewel. Ja, wat ga je dan zeggen? Freke dus. En ik woon samen met mijn man en twee dochtertjes van 2 en 5 in Haarlem. En ja, ik ben vooral, ja, wie ben ik? Ik heb geleerd om niet meer mezelf voor te stellen aan de hand van wat ik doe. Ik ben eigenlijk vooral een nieuwsgierige ziel die voluit wil leven. En dat is wel wat mij, denk ik, afgelopen 36 jaar heeft gemaakt tot wie ik ben. Om gewoon continu nieuwsgierig te blijven naar het leven en van alles te onderzoeken. En dat heeft mij op heel veel verschillende plekken gebracht. Ik ben begonnen inderdaad na mijn studie bedrijfskunde bij de corporate Ahold Delhaize. En merkte in stages al heel erg dat ik helemaal vastliep als ik niet wist waarom ik deed wat ik deed. Oftewel gewoon de marketingbaan, sales doen zonder te weten waar ik het voor doe. Of het grotere, de bigger purpose, zeg maar, te snappen. De why. Ja. Dan liep ik vast. Dus ik ben begonnen op de duurzaamheidsafdeling. Omdat ik zelf altijd heel erg bewust ben geweest. En dat ook met de paplepel heb ingegoten gekregen. En daar begon ik met het onderwerp voedselverspilling. En ook verpakkingen verminderen. Plastic verpakkingen verminderen. En vervolgens stond ik een jaar in de Albert Heijn. Als manager. Dat was onderdeel van het management traineeship wat ik volgde daar. En vanuit daar ben ik toen de start-up in Stok begonnen. Met een aantal anderen. En dat was eigenlijk een pitch die we deden op een innovatiewedstrijd. En bij die innovatiewedstrijd was ons idee om alle voedselverspilling die wij zagen in de winkels van Albert Heijn, maar ook in de hele voedselketen, om daarmee te gaan werken in een restaurant. Dus best wel iets wat voor heel veel mensen de wenkbrauwen omhoog gingen van, ja, dat is toch niet lekker. Maar wij zagen dus dat er heel veel eten weg werd gegooid, wat ja, toch helemaal goed was. Dus we hebben daar die pitch gewonnen. Ik was toen 27 en bij de directie van Albert Heijn ook toestemming gekregen om dit gewoon met hun support te gaan doen. Dat was natuurlijk super gaaf. Het werd één groot mooi ondernemersavontuur. En 4 maanden later opende ons eerste restaurant in Amsterdam, in het Westerpark. En vanuit daar wilden we eigenlijk niet meer stoppen. Dus toen zijn we een nieuw restaurant gaan openen, permanent, op de Tsaar-Peterstraat in Utrecht, Den Haag. We hebben een productlijn gestart met granola, bier, allemaal gemaakt van producten die anders verspild zouden worden. Ik heb 2 kookboeken met ze uitgegeven. En uiteindelijk zagen we dat wanneer we echt impact wilden maken, moesten we groothandel gaan oprichten. Omdat alle horeca eigenlijk zou moeten koken met de producten die anders verspild zouden worden. Ook bij bijvoorbeeld producenten, bergen met paprika's, avocado's. Nou, je verzint het niet, maar er wordt echt heel erg veel verspild. Ja. 1/3 van alles wat er wordt geproduceerd. Dus dat is toen dat is waar mijn compagnons nu nog steeds mee bezig zijn, met de groothandel. En voor mijzelf kwam ik op een punt. Ik ben in 2017 dus moeder geworden. En dat was wel het begin van een transformatie voor mij. Om veel meer naar mezelf te gaan luisteren. Toen mijn dochtertje 1 was, toen ging ze me al heel erg spiegelen. Met boosheid. Gewoon als ik niet aanwezig was, zeg maar, niet in het nu was, alleen maar met mijn hoofd bij mijn werk was, dan ja, was er geen land met haar te bezeilen.
Uh-oh. En alarmbel.
Ja, precies. En dat was wel voor mij, dat deed me natuurlijk heel veel verdriet. Ja. En eigenlijk het jaar daarna werd mijn moeder ziek. Nou, en alles bij elkaar zorgde ervoor dat ik echt heel erg naar binnen moest gaan kijken om mezelf ook wel staande te houden. Ik merkte dat ik heel erg op ratio was gaan varen in die eerste, nou, hoe oud was ik toen? 32 ongeveer. En dat ik een heel deel van mezelf eigenlijk had weggecijferd van al het gevoel. Ik moest altijd positief zijn en optimistisch en doorgaan. En ik was ambitieus. Dat was ook een beetje mijn identiteit geworden. Van, ja, ik ben sociaal ondernemer. En mijn dochter liet eigenlijk zien van, oh, wacht even, kom maar even landen. Weet je wel, kom maar even gewoon in het hier en nu met mij spelen. Of in ieder geval aanwezig zijn. Ja. En dat bracht mij op het pad van plantmedicijnen.
Iets heel anders.
Ja, dat is even een hele grote sprong.
Maar we gaan zo nog even terug, hoor. Precies. Gaan we nog meer over praten. Want je hebt natuurlijk nu onwijs veel geteased, maar wat doe je nu?
Ja, precies.
Wat doe je nu?
Nou, wat ik nu doe is mensen begeleiden met de reis van het hoofd naar het hart. De reis die ik zelf heb afgelegd. Gewoon die hele korte reis van 30 centimeter die zo ontzettend moeilijk te maken is.
Mooi, ja.
Maar wel, het is zo essentieel. En ik denk dat waar ik me langzaam bewust van werd, vooral in de coronaperiode, is dat is de reis die we als mensheid te maken hebben. En dat ik mezelf heel erg ook was gaan identificeren met soort van die strijdbare, sociaal ondernemer / activist die gewoon het klimaat wilde redden of de aarde wilde redden van alles wat we nu aan het kapot maken zijn. En dat ik voelde dat wanneer wij allemaal, zelfs ook als sociaal ondernemer die het allemaal vanuit goede bedoelingen doen, als wij zelf niet vanuit hier, zeg maar, die dingen doen, dat er dan niets gaat veranderen. En dat ik zelf ook zo aan het gaan was in toch een soort van rat race. Ja. Ik denk, dit is niet een bedoeling.
Dan raakte je een beetje kwijt waar je voor begon, raakte je eigenlijk kwijt.
Ja, eigenlijk niet. Want ik strijdde nog steeds elke dag voor dat doel van voedselverspilling tegengaan. Maar ik ging wel compleet voorbij aan het feit dat je een probleem die gemaakt is vanuit een soort van een stukje ego en nooit genoeg en hoofd, dat je dat niet met het hoofd ook gaat oplossen. Dus dat er, ja, Einstein zei dat al, van je gaat het niet op dezelfde manier oplossen als dat het gecreëerd is. We moeten echt vanuit hier gaan bewegen. Ja, en dat, eigenlijk wat ik nu doe, is al die tools delen die ik zelf heb gebruikt, die mijzelf heel erg hebben geholpen om die reis af te leggen. Mm-hmm. En dat is dus onder andere werken met microdoseren, met magische truffel, truffelceremonies, maar ook lichaamswerk en acceptance and commitment therapy. Ik ben echt soort van in 2 jaar tijd alles gaan leren en lezen en opleidingen gedaan om dit te gaan doen.
Ja. Dus vandaar ook de naam van jouw bedrijf.
Tools inderdaad.
Nu snap ik hem echt. Ik heb het al gekeken, maar nu denk ik, oh ja, dat is zo logisch.
Ja.
Wat gaaf. Ja. Echt heel gaaf. Maar wat een verandering, joh.
Ja, mega verandering. Ik ben zelf ook soms nog soort van aan het knijpen van, ben ik dit nou echt? En niet zozeer knijpen als in van, wauw, dat ik dit mag doen, ook. Maar ook dat ik gewoon soms een beetje nog in de war ben van, zien mensen mij nou als een therapeut of als een coach? Of zeg maar, wat doe ik eigenlijk? Maar it doesn't matter. Het is gewoon, het hoeft niet in een box te passen.
Nee, want het gaat er uiteindelijk om hoe zie je jezelf.
Ja.
Toch? En hoe zie je jezelf nu vergeleken met toen jij als management trainee bij Ahold zat bijvoorbeeld? Als je die twee frekens naast elkaar legt.
Nou, in ieder geval veel minder bewijsdrang. Dus dat was er toen zo sterk. En dat is waarvan ik langzaam ben gaan zien dat daar een groot pijnstuk onder zat. Om maar gewoon mezelf waarde toe te kennen van, ik doe ertoe. Zie mij, weet je wel. Ja. Kijk eens wat ik allemaal kan. En ik ben daar heel ver mee gekomen.
Ja.
Maar word je er nou echt blij van? Zeg maar, innerlijk was er best wel veel onrust om gewoon maar de hele tijd dat motortje aan te houden. En het was zo heerlijk om te merken, want ik dacht dat ik niet goed vrij kon zijn. Ik was echt iemand met altijd een drukke agenda. En ik heb dat ook nooit geleerd om stil te zitten en om gewoon oké te zijn.
Mm-hmm. Ik herken dit echt heel erg.
Oh ja. Ja, en dat is ook gewoon, in die eerste 7 levensjaren ben je gewoon alles aan het observeren, aan het kijken. En ik heb gezien dat er die onrust er de hele tijd was van, het is nooit goed genoeg. En om dat te gaan zien, dus op het moment dat ik er niet meer naar handel, het is er nog steeds. Die onrust is er absoluut nog steeds. Het is niet alsof ik nu geheeld ben van al die overachiever kwaliteiten, zeg maar, en valkuil. Maar dat ik het ga zien. Dus elke keer als ik merk, ik ga weer in de overdrive of ik ga weer in de overachieversrol, dat ik ga zien van, ik wil niet meer vanuit deze plek, wil ik niet meer gaan bewegen. Ik wil echt gaan kijken van, waar krijg ik joy van? Wat beweegt mij vanuit plezier? Wat voel ik in mijn onderbuik in plaats van vanuit alleen maar hier bewegen?
Ja. En even nieuwsgierig hoor. Weet jij je human design?
Ik heb zeker.
Wat ben je?
Ja, een generator.
Ja, oké. En heb je een open hartcentrum? Heb je die hart open, wit?
Volgens mij wel.
Ja, ik ben een manifesting generator. Voor de mensen die het nog niet weten, wil je daar meer van weten, stuur me even een...
zo interessant.
Ja, is heel interessant. Maar ik ben tegenwoordig, als ik mensen al hoor praten, dan zeg ik, heb je dat open? Heb je dat? Dan herken ik het gewoon, omdat ik er helemaal heel veel mee bezig ben. Ja. Ja, ik heb dat zelf ook een open hart. Dus dan wil je de hele tijd maar bewijzen. En uiteindelijk kom ik dacht, maar ik heb helemaal niks te bewijzen.
Nee, voor wie dan?
Mag het ook gewoon leuk hebben. Ik ben met mezelf een wedstrijdje met mezelf aan het doen.
Dat,
No one cares.
Nee, precies. You only live once.
Maar jij denkt wel, hè? Ik voelde heel erg die druk van alles en iedereen ook. Dat ik moest presteren en vooral van mijn vader ook wel. Maar goed. Mm. Op een gegeven moment valt dat dan weg, hè? Als er dingen in je leven veranderen die echt impact hebben.
Ja.
Dan kan jij ons meenemen naar dat moment dat bij jou de eerste... De eerste bewustwording kwam dat je eigenlijk zag, ik ben heel onrustig. Of wat ben ik nou aan het doen? Kun jij ons terug mee naar die vreken nemen?
Ja.
Als je nog weet.
Ja, zeker.
Ja?
Ja. Ja, want het was echt een transformatie. Het was echt een hele intense ervaring. Dat was namelijk een ayahuasca reis.
Oh, je hebt het gelijk gedaan. Gewoon bam erin. Ja. Voor degenen die dat niet weten, dat is een plantmedicijn. Heb ik zelf ook wel eens gedaan. Ja. Maar dat, daar heb je geen escape van jezelf. Dat is wel heel mooi, maar wel heel confronterend. Hè?
Absoluut, ja. Ja, en ik moet zeggen, dat er ging natuurlijk ook van alles aan vooraf. Ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest in boeken van de Dalai Lama tot meditatiecursussen. Oh, ja. Dus ik heb al best wel veel gedaan, yoga. En ik wist
kleine dingen al.
Het waren al heel veel kleine dingen. Ik merkte al bij mijn 25ste ben ik begonnen met mediteren elke dag. En dat heb ik toen een half jaar lang elke dag heel steady gedaan. En daar kwam voor mij ook al echt een transformatie. Het zijn altijd van die processen. Dus het is nooit één op de andere dag. Het is altijd een optelsom. Maar dus daar merkte ik al heel erg. Toen was ik net naar Amsterdam verhuisd. Ik zat in mijn eentje op zo'n studentenkamertje op de echt midden in het centrum op Oud-Zuid-Voorburgwal. En vanuit daar ging ik
druk.
Heel druk, echt super
ook
druk.
Ik heb ook heel lang in Amsterdam gewoond. Ja,
het was echt intens. En op het moment dat ik de deur uitstapte, was het gewoon chaos. En dan ging ik naar mijn werk, liep ik naar het station en ging ik naar mijn stage 5 dagen per week. En ik liep gewoon volledig vast tijdens die stage. En toen ben ik begonnen met mediteren en merkte ik, ik hoef niet de deur uit te gaan om soort van te escapen van alles wat hier allemaal van mezelf moet. Ik kan het gewoon zelf vinden. Dat heeft mij heel erg geholpen in die eerste fase van mijn carrière, om het gewoon wel de hele tijd bij mezelf te houden, de rust. Ja. Maar de echte switch bij die ayahuasca reis was dat ik beelden zag van waar ik mee bezig was. Dus eigenlijk gewoon mijn purpose, dat ik voelde, we zijn zo vernietigend bezig als mensheid. En dat ik in één keer dat voelde in plaats van het wist. Dus dat was het mooie van, ik ben hier elke dag mee bezig, maar voel ik het ook echt. En ik had een beeld dat ik met mijn handen in de aarde zat. En dat ik in één keer dacht van, this is it. Weet je, het gaat om de soil, om onze bodem. En we zijn dat vergeten. Het gaat om natuur. Wij zijn de natuur. En alles wat we die natuur aandoen, dat doen we onszelf aan. En dat, dat was heel groot voor mij. Want het is, als ik dat zo zeg, dan denk ik, ja, tuurlijk. Maar het is het voelen en het belichamen is iets totaal anders.
Je leeft dat dan ook echt. Hè? Ja. Het is niet op intellectueel niveau. Je hebt op dat moment die ervaring. Dat is het bizarre natuurlijk aan een ayahuasca reis. Oké, mam, als je ooit luistert. Ik heb dit dus ook gedaan. Weet je. dat ze ging luisteren dus bij deze.
Oh, mooi.
Het is een heel mooie ervaring. Ja. Maar echt bizarre ervaring, hè. Is dat wel. Maar wat mooi. Dus je zag echt van, het gaat om de bodem en we zijn de natuur. Ja. Wat mij heel erg opvalt. Ik weet niet of het gaat altijd over de natuur tegenwoordig. Als je het nieuws hoort of dingen of activisme. Dan denk ik, maar wij zijn onderdeel van de natuur. Waarom plaatsen we onszelf naast de natuur alsof we robot zijn?
Ja.
Dat vind ik zo gek. Dat wij zijn ook natuur, weet je.
Ja, dus, exact.
Nee, dat zijn we zelf een beetje vergeten, heb ik het idee.
Ja, 100%. Ja. Ja, en dus je vroeg wat ervoor zorgde, volgens mij, wat dan echt een beetje die onrust weghaalde, wat het moment was. Maar in die reis voelde ik, het was een hele mooie reis, waarbij ik voelde, ik ben liefde. Ik heb heel veel liefde te geven, wat ik nog niet aan het doen ben. Mm-hmm. En ik heb heel veel liefde om me heen, van allemaal mensen die ik gewoon eigenlijk voor lief nam. Om maar even wat te zeggen. Maar dus dat deed mij heel erg goed. En die basis, die zorgde ervoor dat ik een volgende reis ging maken. En dat was de meest heftige reis die ik ooit heb gehad.
Oh!
Heel zwaar. Dat was eigenlijk de meest echt helende reis. Waarbij ik mijn moeder eigenlijk zag voor wie ze was. In plaats van wie ze was geworden.
Waarbij ik heel...
Ja. En dat heeft mijn relatie met haar heel erg veranderd, waardoor ik haar beter kon accepteren voor wie ze was. En daardoor natuurlijk ook mezelf, want je bent het product van je ouders. Dus op het moment dat je ouders niet accepteert voor wie ze zijn, dan is er ook nog een soort van afwijzing naar jezelf. Dat heb ik echt ervaren. Ja. Nou ja, een grotere switch kon ik niet maken. Het was echt zoveel mildheid in één keer naar haar. En daardoor
wanneer was het dat je dat deed? Wanneer was dit dat het gebeurde?
2019. Ja.
2019, dus dat is
4 jaar geleden.
4 jaar geleden.
Ja.
Dat is wel een... Dus toen had jij al je eerste kindje, had je al?
Ja.
Oké. Ja. Wauw, ja. En daarvoor al die kleine stappen die uiteindelijk leiden naar dat je zo'n besluit neemt natuurlijk om de diep in te gaan.
Ja, inderdaad.
Een of andere dag.
Ja.
Maar ja. Oké. Moederrelatie verbeteren en de relatie met jezelf. En wat gebeurde daar dan in jouw gezin, hè, in jouw omgeving toen jij daaruit kwam?
Ja, het is vooral, denk ik, in mijn gezin echt een heel groot verschil geweest. Dat mijn dochter ook zoveel meer rust kreeg naar mij toe. En dat die hele dynamiek, die ingewikkelde dynamiek waarbij ze altijd boos was. En die boosheid was altijd naar mij gericht. Hè, was echt een papa's kindje. Dat was er niet meer. Het was echt gewoon weg. En dat kwam niet omdat zij nou nooit meer boos is. Want een kind van 2 is nou eenmaal boos. Ik bedoel, dat is gewoon leren om zich te uiten. Die expressie gewoon op te zoeken. Maar het was niet meer mijn trigger. Dus hè, dat is natuurlijk de spiegel. Dat alles wat jou triggert, dat is iets wat je zelf aan te kijken hebt. Dus haar boosheid was mijn boosheid. En nu op het moment dat ze boos is, dan kan ik daar gewoon bij aanwezig zijn zonder dat het mij triggert in die zin. En dat is voor haar ook, denk ik, heel belangrijk geweest. Dat ik dat had aangekeken, dat stukje.
Fijn. Dan verandert alles ineens heel erg, hè? Dus jouw relatie met je moeder is veranderd, maar ook je relatie met je dochter.
Ja, dat is het mooie.
En met jezelf.
Ja, en mijn man die had echt, denk ik, deze switch toen hij mij leerde kennen, nooit... Ja, als je hem had verteld hoe ik er nu bij zat 5 jaar geleden, dat was ondenkbaar. Ja, gewoon die onrust, die was natuurlijk ook heel erg voelbaar voor hem. Hij was de steady rock, weet je wel. Dat is hij nog steeds, maar wel... Niet meer om mij de hele tijd te voorkomen van omvallen. Maar gewoon, daar is gewoon heel veel meer rust thuis.
Ja. Dus je hebt eigenlijk je eigen bodem gevonden en je daar goed in verankerd. Ja. Als een soort boom heb je nu je...
Ja, zo voelt het wel een beetje. Ja, echt meer gegrond. Letterlijk meer gegrond.
Ja, dat vond ik weer mooi. Dat kwam weer in me op, omdat je dat net zei natuurlijk, wat je toen zag in de eerste ayahuasca-reis.
Oh ja, mooi.
En ik weet ook dat jij, de podcast die ik hoorde, dat jij dus op Bali was geweest. Ja. Was dat tijdens de zwangerschap van jouw tweede kindje?
Ja,
dat
klopt.
Jullie zijn gaan reizen.
Ze was 4 maanden toen, de tweede. Ja.
Oh, die was al geboren, oké. Okay. Ja. En kun je wat meer over die tijd vertellen ook?
Ja. Nou, daar ging vooraf dat ik 2020 al een beetje aan het struggelen was. Want we waren zelfstandig gegaan als in stok. Dus buiten, echt als eigenaren waar we nu als in stok zijnde met de toekomst bezig. En ik merkte daarin eind 2019 al van ik ben die spark kwijt. Ik kan niet meer met dezelfde energie met het bedrijf bezig als dat ik was. En op dat moment... was er wel een bedrijf met 100 medewerkers en met 3 restaurants. En het was echt veel. En dat was gewoon... het ondernemerschap is aan de ene kant vrijheid, maar voor mij voelde het ook toch als een soort van gevangenis van zoveel verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die werd heel erg uitvergroot toen corona begon, want het was natuurlijk een horecabedrijf, dus de omzet viel in één keer stil. En dus was dat voor mij ook het punt dat ik realiseerde, ik wil deze verantwoordelijkheid helemaal niet. Ik wil wel, ik vind het bedrijf fantastisch, ik vind de missie fantastisch, maar het past niet meer bij waar ik blij van word. Dus ik ben toen, heb toen tegen mijn compagnons gezegd dat ik wilde gaan stoppen en een week later kwam ik erachter dat ik zwanger was.
Oh, wauw.
Dus dat was een heel...
Dat is ook echt een divine timing.
Ja, het was echt een heel natuurlijk einde, dus 2020... Ja. Sloot voor mij af met dat ik het bedrijf, mijn deel daarvan, over heb gedragen aan, verkocht heb aan mijn 2 compagnons. En dat was dus zonder plan. En helemaal open, van geen idee wat ik ga doen. Het idee dat was spannend, maar ook weer voor mij helemaal oké. Okay. Ik had wel echt heel veel vertrouwen dat er gewoon wat op mijn pad ging komen. Voor mensen om me heen voelde het, denk ik, spannender dan voor mijzelf.
Dat is vaak, hè? Mensen worden dan helemaal bang van, wat ga je dan doen? Ja. En je kan dat toch niet zomaar stoppen? Of hoorde je dat niet?
Ja.
Goede baan en...
Een iemand die zei echt tegen me van... ik zou in ieder geval nog niet communiceren dat je weggaat bij Instok voordat je weet wat je gaat doen.
Ja, dat is ook... Echt een angstlogica. Ja,
precies. Heel erg angst. Dus ja. Dat... voor mij voelde het juist heel fijn om gewoon te zeggen van alles staat open. En ook om dus die fase van de zwangerschapsverlof, om echt helemaal lekker te focussen op haar. Dat was echt genieten. En toen ik eigenlijk had besloten van rond mei wil ik wel weer gaan werken. Toen het zover was, dacht ik wat ik had bedacht dat ik ging doen was freelancen op het gebied van innovatie, duurzaamheid, marketing, communicatie. Want dat was wat ik kon. En toen elke keer als ik mijn laptop openklapte, was het gewoon, volgens mij moet ik dit niet doen.
Energie liep uit je lijf waarschijnlijk. Ja, energy drain.
Nee, zeker niet goed. En ik had wel echt al heel lang dat ik dacht, die tweede tijd, of die tweede babytijd, zeg maar, die ik dan met mijn tweede dochter weer meemaakte. Ik weet hoe snel dat gaat. Ik ook dacht van... Dit is het moment om even met z'n vieren hiervan te genieten. Dus wij zijn toen inderdaad naar Bali vertrokken. Nog 2 maanden met het gezin, met z'n viertjes. Dat was heerlijk.
Dat is fijn. Mooi, dan kan het nog, hè? Dan heb je ineens... Nou ja, tenminste, je man kon dus ook vrij krijgen.
Hij is ook ondernemer. Nog? Dus die kon ook een beetje doorwerken op locatie. Maar het was heel fijn.
Oh, wat gaaf. Leuk dat jullie dat hebben gedaan, met z'n vieren. En toen... Ja. Zat je op Bali?
Ja. Toen zat ik op Bali. En ik had natuurlijk allemaal plannen op Bali. Ga ik bedenken wat ik ga doen. En dan ga ik allemaal workshops doen. En leuke, interessante mensen ontmoeten. En ging allemaal natuurlijk niet door. Want je zit gewoon met een baby van 4 maanden. En met z'n vieren zonder opa en oma in de buurt. Ja, dat was echt gewoon 4 maanden zeker? Lang. Het was gewoon 4 maanden lang heel hard moeder zijn. En heel hard werken eigenlijk. Maar wel fantastisch, maar ook niet tijd voor jezelf hebben. Dus op een gegeven moment hebben we... David komt hier natuurlijk even om de hoek kijken, want die had ik van tevoren al benaderd. Van, wil je mij coachen? En hij heeft me wel heel erg geholpen om juist die periode door te komen en om niet achter mijn laptop te gaan zitten. Want dat was gewoon het idee wat ik had, van dan ga ik achter mijn laptop zitten en dan ga ik gewoon... ideeën opdoen en gewoon voelen. Ja. Maar hij zei, ga maar lekker naar de zee.
Niet zo inspirerend, die laptop is niet zo inspirerend.
Laat die lekker dicht. Dus hij zei, gewoon wat je moet doen is naar de zee turen en gewoon vanuit daar gaan voelen waar je enthousiast van wordt. En alles in mij zei gewoon, ga richting bewustwordingen, ga iets met plantmedicijnen doen. Kwam de hele tijd, op allerlei manieren kwam dat weer terug bij me. Ja. Omdat ik daar iets mee mocht gaan doen. Dus op het moment...
Ik wou jou iets vragen, maar maak eens je zin maar af.
Op het moment dat wij weer landen in Nederland en mijn dochtertje voor de eerste keer naar de crèche ging, toen was echt zo, dit ga ik doen, natuurlijk ga ik dit doen. En dat was in eerste instantie gewoon het begeleiden van mensen bij microdoseren.
Oké. Wat ik me nog afvroeg, hè, toen jij op Bali was en naar de zee moest sturen en zo, en je kwam dan toch wel weer steeds op, ik moet iets met bewustwording en plantmedicijn. Kon je dat in één keer ook aanvaarden als dat aankwam? Of ging jouw mind er nog heel vaak tegen in dat je iets anders moest gaan doen?
Die mind die was continu natuurlijk aanwezig. Ja, want er zijn ook heel veel ideeën voorbij gekomen. Ook met David natuurlijk wel aan een soort van aan het brainstormen geweest van wat ik dan leuk vond te doen. En dan soms dan dacht ik echt, dit is het. En dan nachtje slapen en dan voelde het weer van, volgens mij toch niet. Wat me heel erg heeft geholpen is gewoon echt die fuck yes voelen. Alleen dan in beweging komen en niet eerder dan dat. Want dan is het toch weer die mind die vindt dat het logisch is. Toen ik hier eenmaal die yes voelde, eigenlijk was het al 10 keer denk ik eerder in mijn bewustzijn gekomen van, dit is wel vooral ook het creëren van een online programma. Vond ik ook al heel lang interessant, omdat ik het leuk vind om mensen dingen te leren. Dus het creëren van een programma en dan het combineren met microdoseren, dat vond ik al de hele tijd leuk. Maar het was niet in me opgekomen om daar mijn werk van te maken, omdat het gewoon niet... Het was geen mogelijkheid, het was gewoon niet wat ik deed, weet je wel? Ik ben er niet in opgeleid. Maar
echt dat ego, hè? Wat jouw soort... Dat boxje waar je... Ja, die conditionering is natuurlijk enorm.
Ja.
Want waar ben jij aan opgeleid? Even voor degene die niet jouw LinkedIn hebben gespiekt.
International Business and Management en Marketing. Corporate, het is een beetje dat duurzame hoekje. innovatie natuurlijk veel mee gedaan. Maar,
ja, dus innovatie op een andere manier.
Ja, ja. En ik had ook achteraf, als ik terugkijk, denk ik ook van, dit had allemaal zo moeten gebeuren. Maar toen ik stond voor de keuze welke studie ga je doen, was de psychologie of bedrijfskunde. En de reden dat ik geen psychologie ben gaan doen, is enkel alleen vanuit angst. Vanuit het gevoel van onmacht dat ik, nou ja, dat is dan weer, dat eigenlijk mijn eigen moeder niet kon helpen. En dat dat zoveel frustratie bij mij, dat erin zat. Dat ik dacht van, ja, dan moet ik straks allemaal mensen, krijg ik op, ja, nee. Dat was gewoon niet, maar het was wel wat mijn interesse had eigenlijk.
Mm-hmm. En uiteindelijk kom je dan toch via een omweg weer in dat...
In dat veld, ja.
Ja, mooi hè.
Ja.
Dus oké. En toen kwam je thuis en de fuck yes was er nog steeds. En toen ben je eigenlijk gewoon gestart dus met het begeleiden met microdosing.
Ja.
Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Heb jij last van onrustige gevoelens met betrekking tot je baan? Weet je dat het tijd is om knopen door te hakken, voor jezelf te beginnen of een carrière switch te maken? Maar lukt je dit nog niet? Dan ga ik graag met jou in gesprek. Vanaf nu kun je bij mij een gratis adviesgesprek inboeken. Kijk op birgitselma.com bij het kopje adviesgesprek of kijk in de link bij de show notes. Nu weer snel terug naar de podcast.
Zeker, ja, ik ben inderdaad gewoon gestart, want ik dacht ik ga het maar gewoon doen. Dus een pilot gestart, leuke groep, 30 mensen die zich hadden aangemeld. En daarmee toen 6 weken lang en begeleid met het microdoseren. En wat ik toen al heel snel merkte is van, het gaat mij helemaal niet om het microdoseren. Want er zijn ook steeds meer mensen die gewoon helemaal het microdoseren als een nieuwe holy grail gaan neerzetten.
Mm-hmm.
Maar dat ik ook merkte dat sommige mensen die meededen, dat dan ook daar zich achter gingen verschuilen van oké, ik doe mee aan microdoseren. Maar mijn programma ging over de persoon, weet je wel. Het gaat over wie ben jij, over durf je naar jezelf te gaan kijken. Dus alles wat er naar boven kwam, dat je dat niet de schuld geeft aan het microdoseren. Van ik voel me beter, want, of ik voel me slechter, want... Ik neem de truffel, maar om dat gewoon helemaal bij jezelf te houden. Want eigenlijk vergroot het microdoseren de truffel, vergroot alleen maar wat er binnenin jou ligt. Verscholen.
Het komt naar boven. Ja. Ja, en als je dan alleen maar daar natuurlijk dan niks mee doet, ja, dan heb je er ook niet zoveel aan.
Nee, exact. Dus wat ik nu doe, is de combinatie van acceptance en commitment therapie. Dus eigenlijk een gedragstherapie waarbij de Oosterse religies, dus het boeddhisme, een beetje gecombineerd wordt met de Westerse psychologie. Ja. En ik merk dat alles wat de plantmedicijnen mij hebben geleerd, dat ook echt zo terugkomt in deze therapie. Het heet therapie, maar het zijn eigenlijk gewoon hele praktische tools om te gaan zien, te gaan observeren van oh, dit zijn mijn gedachten, dit zijn mijn emoties. En dit zijn de oordelen die ik daarop heb. Dit is pijn en dit is lijden. Weet je wel, het onderscheid tussen die twee. Dit is vanuit mijn hart, dit is vanuit hier. En om het gewoon te gaan zien. Dat is het enige wat we hoeven te doen. Om het gewoon in ons bewustzijn te krijgen van welke patronen zijn er, welke overtuigingen zijn er. Je hoeft het niet te gaan veranderen. Want op het moment dat het erkenning krijgt, dan verandert het automatisch. Omdat je er niet meer naar hoeft te handelen. Dus dat ben ik in eerste instantie gaan toevoegen aan het programma. En toen ben ik zelf weer met lichaamswerk in aanraking gekomen. Omdat de plantmedicijnen, die maak je heel erg bewust van je lichaam ook. Van wat daar allemaal afspeelt aan bijvoorbeeld de gronden waar we eerder over hadden.
Ja.
Ik merkte dat ik heel slecht kon gronden. Dat mijn zenuwstelsel echt helemaal aanstond. Dus als je daar een beetje kennis van hebt, ons zenuwstelsel, dat heeft natuurlijk het vecht- en vluchtprincipe van, hè?
Ja.
Want wanneer we in gevaar zijn, dan gaat hij aan. En op het moment dat je zo vaak gewoon aan hebt gestaan en gewoon eigenlijk ook niet meer zo kan, dan lukt het niet goed om te landen, om op gewoon echt stevig op je voeten te staan. En dat was bij mij zeker het geval, dat ik gewoon eigenlijk, en daardoor ontwikkel je eigenlijk een soort van ADD. Ik denk dat heel veel mensen met ADD of ADHD eigenlijk gewoon een soort van overprikkel zenuwstelsel hebben, waardoor ze niet kunnen zakken, weet je wel, niet in hun lijf kunnen zijn.
Van, ah,
Ja, gewoon echt.
Ja,
omdat erin. Je niet veilig voelt. Het is, dit is eigenlijk een beschermingsmechanisme die je jezelf hebt aangeleerd. Maar op het moment dat je eigenlijk niet in gevaar bent, maar wel voelt alsof je in gevaar bent. Dat is wat we wat ons lichaam dan laat voelen. Van, let's not go there. Want dat is gewoon spannend. Dus we vliegen er maar uit. En we blijven gewoon lekker alle energie hier in dat hoofd focussen.
Ik voel mezelf nu meteen echt een stuk meer in mijn lijf zakken ook.
Mooi.
Dank voor de reminder. Ik heb dat zelf ook al, maar dan ga je iets meer naar hoofd en dan, veel lekker, veel relaxter in je lijf.
Veel relaxter, ja. Het is echt
wie nu denkt, waar heb je het over? Zoek Freke straks eventjes op.
Heel graag, ja.
Ik zet de linkjes onder de podcast.
Ja, mooi. Dus dat heb ik eraan toegevoegd. Ja. Van, ik ben met lichaamswerk aan de slag gaan, ademwerk. Omdat je eigenlijk, wanneer je ook alleen maar met microdoseren bezig gaat, in combinatie met de oefeningen die zijn om je mind te begrijpen, ook weer niet allesomvattend zijn. Je mag echt holistisch gaan kijken, je lichaam erbij betrekken. En door ademwerk en lichaamswerk komt er zoveel naar boven. En dat hoef je niet te begrijpen. Dus je lichaam kan het gewoon zelf heel, heel goed aangeven.
Ja.
Dus daar doe ik nu ook 1-op-1 sessies mee met trauma release. Dus echt om oude emoties en spanningen los te laten uit je lichaam.
Ja, is dat dan de emotional freedom techniek? Of doe je de breathwork? Wat doe je?
Ademwerk en het is het trillen van het lichaam. Dus body remembers trauma therapy. Het is eigenlijk ons eigen ontladingssysteem. Dus ons natuurlijke mechanisme is dat wanneer wij schrikken of wanneer we angst ervaren, gaan we vechten of vluchten. Maar op het moment dat we dat niet kunnen, dan slaat het lijf het op.
Ja, dat bedoel ik. Daar werk je mee.
Ja,
heb ik laatst ook zelf iets meegedaan tijdens een event wat ik organiseerde. Kwam iemand dat zoiets geven, net misschien een andere vorm. Vond het wel heel interessant, dan ga je helemaal zo trillen en zo.
Ja, inderdaad. En dat is dus, als een hond schrikt en dan vervolgens gaat trillen, dan is het gewoon klaar. En wij zijn, ons lichaam is soort van civilized, dus wij gaan niet trillen, want dat is gek. Maar ook als je bijvoorbeeld een keer hebt ervaren dat je bent aangereden of zo, die lichaam gaat automatisch trillen. Alleen we hebben gedurende de dag best wel veel van die momentjes. Van een nare opmerking tot aan dat je even... maakt niet uit wat het is. Maar in ieder geval het ontladen van je lichaam. En dat kan dus... Het trillen is één ding. Maar op het moment dat je zenuwstelsel helemaal de ruimte geeft om te laten trillen, dan gaat het automatisch zelf naar die trauma toe. Dus naar die plekken waar die energetische blokkade zit, van het vasthouden van een bepaalde emotie. En dan kan er in één keer boosheid naar boven komen, dat je lijf gaat schoppen of slaan, of dat je gaat schreeuwen, of dat je gaat een stikervaring opnieuw beleven. Ik had mijn navelstreng rondom mijn nek tijdens de geboorte.
Oh, wauw, ja.
En ik wist het wel een keer van horen zeggen van mijn moeder, maar ik was me helemaal niet van bewust. En op dat moment dacht ik, terwijl ik zo'n sessie onderging, ervoer ik gewoon opnieuw wat ik had ervaren tijdens mijn geboorte. En dat klinkt te bizar voor woorden, maar je lichaam onthoudt het. Ja. En je lichaam
het is gewoon gebeurd met hetzelfde lijf dus.
Ja, en je zenuwstelsel die kan dat dus gewoon nog steeds vasthouden. En het is mogelijk om dat te ontladen. En wanneer je dat in een veilige setting doet, dan kan het ook echt daarna ontspannen. En wel weer teruggaan naar die veilige staat. Dus dat is wat denk ik gewoon nog zoveel potentie heeft voor de mens om, om meer te landen.
Ja, precies. Want dat is mooi dat je dat zei. Je zei net ook, we zijn allemaal civilized en zo. Mm-hmm. Ik heb best wel ervaren, ik vind dat ook vooral heel erg in Nederland en ik woon dan nu in België en zo. Ik heb natuurlijk ook een stukje mediterraans bloed. En laten we zeggen, bij mij heeft dat wel redelijk de overhand, waardoor ik altijd veel meer dan andere mensen om me heen gewoon ga schreeuwen of ga stampvoeten of gewoon even boos word. Hè? Ik ben dus niet iemand die de hele dag boos is, nee, want het gaat bij mij heel snel eruit.
Ja.
Maar ik heb inderdaad ook heel erg ervaren dat andere mensen dat dan vooral heel moeilijk vinden dat ik zo ben. Dan zeggen, hoezo? Ik mag gewoon boos zijn. En jij mag ook gewoon even boos zijn. En als je dat nu gewoon laat gaan, dan heb je er niet de hele dag last van.
Exact.
En wij thuis hebben er nu gewoon een grap over, mijn vriend en ik. Van oké, gewoon even boos, even angry birding noemen we dat dan.
Nice.
Yeah. Two minutes of bitching en dan is het gewoon goed.
Ja.
Ik ben een beetje kwijt. Maar ook fysiek inderdaad, je lichaam daar ook in meenemen. Ja. En nou ben ik geen expert hoor, maar ik herken dit echt wel. Dat ik denk, dat kunnen we goed gebruiken in de wereld. De meeste mensen die lachen altijd.
Ja,
dat er even niks te lachen is. Er is gewoon niks te lachen op dat moment, weet je?
Echt niet. Hey, en het is ook grappig, want de hele spirituele wereld, er zit natuurlijk ook vol met mensen die soort van alleen maar dit deel, gewoon alleen maar die verlichting, weet je, alleen maar lekker
maar dat
altijd
is gewoon
blij.
Niet
gewoon,
zo.
Nee, dat is juist waar we naartoe mogen, gewoon naar die lagere delen, dat dat ook gewoon eruit mag en die explosiviteit en dat je ook vooral met het opvoeden, het is zo normaal om te zeggen dat boosheid er niet mag zijn.
Ja.
Want dat hoort niet. Weet je, oh, een kind dat wat verdrietig is, oké, knuffel.
Nou, dat is soms al moeilijk.
Dat is soms al moeilijk.
Beter, maar boos is ook gewoon maar boos, hè?
Boosheid is echt de meest onderdrukte emotie. Ja. En dat is waar we echt mee aan de slag mogen. Waar zoveel mensen mee aan de slag mogen. Ik heb echt ook heel veel moeten releasen daarop.
Dat geloof ik wel. Want dit valt mij dus ook heel erg op. Dus bedankt, mijn vader was Turks, die leeft niet meer ook, maar die kon wel goed boos worden. En soms was het echt angstaanjagend, maar ergens is het goed geweest, want boos mocht wel.
Oh ja, wat goed.
Verdriet was wel moeilijk, maar boos mocht wel. Dus nou ja, dat heeft alweer. Maar interessant.
Ja.
En jij bent dus echt begonnen met microdosing, steeds kwam daar eigenlijk wat bij.
Ja.
Hoe ziet tegenwoordig jouw programma eruit, waar je nu mee bezig bent? Daar ben ik nog wel heel benieuwd naar.
Ja, nou ja, het is dus eigenlijk een combinatie van alles wat ik heb geleerd. Dus waar we in een module gaan we elke week een stukje van een onderwerp pakken. Dus bijvoorbeeld acceptatie of diffusie, van het afstand nemen van tot je gedachten. Maar daarbij doen we wel ook bijvoorbeeld bewegen of ademwerk.
Mm-hmm.
En meditaties en ook een release, zeg maar, de Sedona-methode heb ik er ook nu in zitten, wat ook heel krachtig is, waar eigenlijk gewoon gaat erom, verwelkom alles wat er is, herken alles wat er is, zodat je het ook daarna weer kan loslaten. Ik vergeet nu waarschijnlijk de helft. Er zit heel veel nu in het programma. En wat mooi is ook dat mensen meerdere keren mogen meedoen.
Okay.
De ene keer haal je er bijvoorbeeld het ene uit en dan vervolgens ben je weer een stapje verder in je proces en ga je er weer hele nieuwe dingen uithalen. Ja. En wat ik nu voor de komende editie doe, is dat we ook samenkomen. Dat we wel één keer fysiek een half-day retreat doen, waarbij we echt een innerlijke reis gaan maken en dat lichaam veel meer kunnen integreren. Want dat is met een online programma toch nog, ik kan het natuurlijk in een live sessie begeleiden, een meditatie, en ik kan ze... ik geef ze audio mee om het thuis te doen, om een ceremonie thuis te doen. Maar uiteindelijk is het gewoon heel fijn om het in een veilige setting te doen met begeleiding. Dus dat ga ik nu erbij doen.
Ja. Gaaf. En wanneer begin je weer?
21 maart.
21 maart. Dus waarschijnlijk rond de tijd dat deze podcast uitkomt.
Heel leuk.
Ik ga mijn best doen
om
ervoor online te hebben. Maar gaaf. En hoeveel mensen begeleid je dan per keer?
Nu heb ik plek voor 20 vrouwen. Voor het eerst ook alleen maar vrouwen.
Ah, de eerste keer alleen maar vrouwen, oké.
Ja, we hebben elke keer wel een aantal mannen erbij zitten en dat is ook hartstikke leuk. Maar ik merk toch dat er een ander proces is bij een man als bij een vrouw. Dus ik vind het wel leuk om een keertje echt alleen maar met vrouwen te proberen. Kijken wat dat doet.
Interessant, wat leuk. En leuk ook die live dag. Dat is ook wel heel fijn. En met wat voor soort plantmedicijnen werk je?
Met truffel.
Met de truffel.
Ja, eigenlijk vooral omdat het legaal is. Alle andere dingen gebeurt veel in Nederland. Maar ik hou me dan maar netjes toch bij het legale.
Ja, nou ja, het maakt alles een stuk makkelijker. Kun je alles lekker openbaar doen. En lekker op de website zetten. En makkelijk marketing doen.
Ja.
En het is... Ja, weet je, ik ben daar zelf ook heel open voor dat soort dingen. Omdat ik weet dat het goed kan helpen, mits juist de begeleiding, weet je.
Ja.
Je moet wel goed voelen of degene, of het veilig is en oké, en of je er veilig bij voelt.
Zeker. Ja, het is echt niet voor iedereen ook, hè. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat er sommige mensen, er zit nu zo'n hype omheen ook. Ik geef ook truffelceremonies. En er zijn mensen die gewoon echt een hele grote sprong maken van 60 jaar hun emoties onderdrukken naar, ik ga een truffelceremonie doen. En dat kan, zeg maar, een truffelceremonie kan heel erg helpen op zo'n moment. Ja. Maar dan heb je wel even iets meer begeleiding nodig dan gewoon een groepsceremonie, daarin stappen en er weer uit. Dus ik ben daarin zelf ook nog best wel streng in wie ik toelaat in zo'n truffelceremonie. Ja, het is wel belangrijk dat je ook zelf de verantwoordelijkheid neemt voor alles. En dat het niet als een soort van even snel dat doen en dan hopen dat het...
Want je maakt wel iets open en daarna moet jij ermee omgaan.
Precies, ja. Dus, ja, en ik vind dat is natuurlijk echt wel... het kan heel intens zijn van wat het openbreekt. En vervolgens gewoon dan weer in het normale leven alles weer integreren. Dat is eigenlijk waar het werk zit. Weet je, niet in de reis zelf. Het zit eigenlijk daarna met alles wat je ermee doet. Dus ja, daar hoop ik wel mensen goed in te begeleiden.
Ja, en dan screen je ze vooraf of zo? Of hoe doe je dat?
Ja, intake formulier echt. En dan een persoonlijke intake. Ja,
ja. Mooi. Ja. Wordt goed voor je gezorgd, dus hoor ik al als je bij jou komt.
Ja,
Nou, we gaan een beetje richting het einde, Freke.
Ja.
Ik zal de linkjes van jou onder de podcast plaatsen. Dan kan iedereen jou vinden. En je LinkedIn-profiel ook. Dan kunnen ze ook zien wat je deelt of wat je er maar onder wil hebben. Ik heb altijd een beetje een vraag, maar niet iedereen heeft daar een antwoord op. Maar wat zou jij nog willen meegeven aan degene die nu luistert of kijkt, die een beetje op het punt zit in het leven, die al voelt van, hé, dit is eigenlijk helemaal niet mijn pad, het voelt niet helemaal goed. Ik zit misschien ook wel een beetje in zo'n carrière, leven, waar ik doe wat ik denk wat ik moet doen, maar ik merk nu dat het me toch helemaal niet brengt wat ik had gehoopt, hè? Dan vooral gevoelsmatig. Wat zou jij tegen diegene willen zeggen?
Ja, het eerste woord wat er in me opkomt is vertrouwen. Maar echt vertrouwen en ook overgave. Want het is iets wat je dus niet met je hoofd kan bedenken. Op het moment juist dat je het los gaat laten, dat je het moet weten, dan ontstaat er ruimte om te gaan voelen wat je eigenlijk wat er bedoeld is voor jou.
Ja.
En dat je dat dus niet met je hoofd moet gaan proberen te bedenken. Dus en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel zo simpel als dat. Dus op het moment dat je hoofd uit de weg laat gaan en gewoon durft te voelen wat daaronder zit, dan komen er mooie inzichten en ideeën. Dus ik hoop gewoon vooral gun jezelf de ruimte daarvoor.
Mooi. Ik kan gewoon alleen maar bij jou aansluiten, maar het is gewoon, jij zegt het dan natuurlijk op een andere manier als spreken en dat vind ik heel fijn. Ja. Gun jezelf inderdaad die ruimte. Vind ik mooi. Schrijf ik even op.
Hmm.
Vind ik prachtig. dankjewel Freke. Dat je bent geweest. Ik vond het echt een heel mooi gesprek.
Dankjewel.
En ontzettend bedankt voor het delen van jouw eerlijke, kwetsbare verhaal.
Hmm.
En ik weet zeker dat dit echt een heleboel mensen gaat raken en inspireren. En ik kan alleen maar zeggen, voel je van, hey, Freke kan iets voor me doen, dan contacteer Freke even. En als je voelt dat ik dat kan doen, contacteer mij. Even schaamteloze commercial. Nee, maar af en toe mag dat ook gezegd worden, weet je. Want het is niet makkelijk om het allemaal zelf te doen. Wij hebben heel veel zelf uitgezocht op een bepaald moment. En op een gegeven moment heb je dan door, ik heb even hulp nodig. En op het moment dat je dat kan toelaten, dat is ook heel fijn.
Ja, superkrachtig ook juist.
Ja.
Je hoeft het niet alleen te doen. Dat is, het is
zo fijn. We zijn niet alleen.
Nee, precies.
Dat is het mooie, hè? Dus, dankjewel.
Jij ook. Een hele fijne dag, weekend.
Hetzelfde. Oké, doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast met Freke. Zit jij nou ook in een goede baan waar je niet gelukkig in bent of geen vervulling meer in voelt? Zou je het fijn vinden om daar eens over door te praten? Kijk dan even op mijn website birgitselma.com en het is dus mogelijk om met mij een gratis adviesgesprek aan te vragen waarbij ik je direct op weg help naar nieuwe inzichten hoe jij je leven op een andere manier kan leven. En meer jezelf kunt zijn. Ik hoor graag van je en tot de volgende podcast.